Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. Alle mensen in Nederland, in Amsterdam, mogen binnen de grenzen van de wet zeggen en schrijven wat ze willen. Dat hoort tot de wortels van onze rechtsstaat. En Theo van Gogh maakte van dat recht op vrije meningsuiting als schrijver en als cineast vrijmoedig gebruik. Hij maakte met veel mensen ruzie, ook met mij. En dat mag in dit land.
Een getergde Job Cohen op 2 november 2004, nu ruim 19 jaar geleden. Cohen is op dat moment burgemeester van Amsterdam. Hij spreekt op de Dam voor naar schatting zo'n 20.000 mensen die naar het centrum zijn gekomen om samen de schok te verwerken van dat die ochtend Theo van Gogh is vermoord. Er zijn drie momenten waarop iedereen die ouder dan pakweg 40 jaar is nog precies weet waar die was. Het ene is 9 september 2001, als die vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvliegen. Een paar maanden later, 6 mei 2002, als op het Mediapark in Hilversum politicus Pim Fortuyn wordt doodgeschoten. En dat is 2 november 2004, de dag dat Mohammed B. Theo van Gogh vermoordt in de Linnaeusstraat in Amsterdam. De dag dus van die toespraak van Job Cohen. Deze week is de biografie van Van Gogh verschenen. De Bolle Gogh heet het boek, geschreven door Jaap Cohen. En ja hoor, dat is de zoon van. In De Groene staat een voorpublicatie en Jaap is vandaag te gast in de podcast. Dag Jaap, welkom.
Dank.
Ja, jij was er ook bij, hè, die avond.
Klopt.
Terwijl je niet zo'n liefhebber bent van massale demonstraties.
Nee, ik ga normaal eigenlijk heel weinig naar dat soort bijeenkomsten. Maar op die avond had ik wel het gevoel van hier moet ik bij zijn.
Hoe oud was je toen eigenlijk?
24.
En waarom moest je erbij zijn?
Nou, dat was een gevoel. Het was zo'n grote gebeurtenis. Je had ook meteen het gevoel van dit gaat heel enorme gevolgen hebben voor de stad, voor het land. En ik ben er naartoe gegaan.
Ja. Ja. En hoe deed je vader het?
Ik vond het een goede toespraak.
Ja,
het was natuurlijk, hij heeft het ook wel gezegd, de stad had een ventiel nodig. En dat is natuurlijk wel wat daar gebeurde. Het was een soort van ontlading van spanning.
Ja, 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 ja. Goed, en nu ligt hier op tafel de Bolle Gogh. Een dik boek, net zo dik als Theo van Gogh zelf.
Ja, nou, de titel die slaat natuurlijk ook een beetje op het boek, maar het was hij noemde zichzelf ook zo.
Ja.
Dikke kussen van de Bolle Gogh, zo heeft hij veel brieven ondertekend in de loop van de jaren 90,
ja,
met name. En ja, ik vond het ook toch wel een passende titel, omdat hij gewoon zo ontzettend veel ruimte innam. Dus fysiek, maar ook figuurlijk,
ja,
en ook in het publieke debat.
Ja, ja. Ja, meerdere betekenissen. Nu kan het zijn dat er waarschijnlijk jongere luisteraars zijn die Theo van Gogh niet kennen. Of misschien de naam wel eens gehoord hebben. Beschrijf hem eens. Hoe ziet het, bedoel, uiterlijk?
Ja.
Hoe ziet
het is wel grappig. Toen ik begon met het idee, of toen ik het idee kreeg, dan ging ik kijken van is er een biografie van Theo van Gogh. En toen zag ik een post van een jongen van een jaar of 17. En die zei van, kan iemand mij een biografie aanraden? Want ik hoor altijd over die man, maar ik weet eigenlijk niet precies wat hij nou gedaan heeft.
Ja.
Hij komt natuurlijk voortdurend nog weer in het nieuws voor. Hè? Dus ook de moord op Van Gogh altijd. De moord op Van Gogh en Fortuyn.
Ja,
hoe die eruit zag.
Ja.
nou ja, En nam dus veel ruimte in.
Een dikke, altijd, dikke buik.
Altijd dikke buik. Bretels. Bijna opzettelijk slonzige spijkerbroek. Afgetrapte van bommels. En ook vaak van die korte t-shirts waar dan net nog een stukje van zijn pensen onderuit kwam. En een stukje van zijn bilspleet aan de achterkant ook te zien was.
Ja, ja.
En opvallende lichte ogen. Dus
En hij had dus iets nonchalants, maar ook iets schaamteloos.
Ja, nou, het was natuurlijk ook een deel van zijn imago, hè, om zo eruit te zien. En als hij bijvoorbeeld een tv-optreden had, dan vroeg hij ook altijd aan aan de grimeuze van dienst. Die hoefde niks te doen, alleen zijn wallen net wat iets extra aanzetten. Ja. Dus het was natuurlijk ook opzettelijk. Daarom vond ik die titel ook weer passend. Hè, want hij zet zichzelf eigenlijk bijna opzettelijk altijd buiten de groep.
Ja.
Zodat iemand anders dat niet kan doen.
Ja.
Het is ook een soort van een verdedigingsmechanisme.
Nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want op welke manier verdedig je? Je wordt al een beetje, je komt als dorpsgek binnen, bedoel je dat?
Nou ja, precies. Ik ben de dorpsgek, zegt hij altijd. Hè? Dan hoeven anderen dat niet te zeggen.
Ja.
Dus ja.
Een soort zelfbescherming.
Ja, precies. En dat is ook in zijn hele, in zijn uiterlijk, is dat ook. Maar het boek zit dus vol met zelfspot en zelfrelativering. Dat is echt een rode draad door het hele boek. Komt voortdurend terug.
Ja. Terwijl hij aan de andere kant ook heel erg op zijn tenen getrapt kon zijn.
Zeker als er kritiek was die terecht was. Ja, of als iemand te dichtbij kwam.
Ja.
Hè, als iemand een punt had, ja, daar kon hij niet tegen.
En dan werd hij ook heel onaangenaam. Kon hij dan worden?
Zeker, dan kon hij echt snoeihard zijn. Dan kon hij echt je proberen je te kwetsen.
Ja.
Heel echt. Nou ja, dat vond ik in het begin ook zo fascinerend als je die columns las. Ik vond ze echt verbijsterend van hoe hij mensen probeerde te kwetsen. Echt in hun ziel ook mensen probeerde te raken.
Ja.
Echt.
Ja.
En daar had hij een bepaald instinct voor. Hij had een heel groot empathisch vermogen. Daarom waren denk ik zijn interviews ook zo heel erg goed. Omdat hij precies mensen kon heel snel doorgronden. Wist heel snel waar pijnpunten lagen. Kon heel snel naar een diepere laag komen. Maar aan de andere kant kon hij dat empathische vermogen ook gebruiken om dus mensen te raken op hun zwakke plekken.
Ja, ja. Ja, dat is hetzelfde vermogen wat naar twee kanten toe werkt. Nou, over dat raken. Hij noemde jouw vader een NSB'er van nature, heeft hij me ooit genoemd. Jouw promotor Evelien Gans, die verdacht hij voor een ander, jouw vorige promotie, jouw werk wat je hiervoor gedaan hebt. In vochtige dromen krijgt ze vaak een beurt van dokter Mengele. Nou, veel erger kun je een Joodse persoon bijna niet beledigen. Met dokter Mengele was de kamparts in Auschwitz. Hij selecteerde Joden voor de gaskamers. En hij is bekend om zijn vrede medische experimenten. Moslims noemden die consequent geitenneukers. De profeet Mohammed noemde die de geitenneuker uit Mekka. Jezus omschreef die vaak als die rotte vis uit Nazareth. Was wat dat betreft maakte die geen onderscheid. Maar dat laatste leverde veel minder commotie op. En trouwens, dat is juist een punt, hè, wat Van Gogh wilde maken. Dat je wel christenen kunt beledigen tot in hun ziel zonder dat er veel commotie ontstaat. Maar als je een cartoon maakt van Mohammed met een bom op zijn hoofd, dan is de wereld al te klein.
Ja, hij vond beledigen een essentieel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. En je moest iedereen en alles kunnen beledigen.
Ja. En waarom vond hij dat? Weet je dat?
Nou ja, hij is natuurlijk opgegroeid, hè, in de jaren 60, in de jaren 70. De jaren van Monty Python, van de VPRO. Dat zat helemaal in hem. Ja, Gerard Reven en het ezelsproces. Dat soort zaken werden allemaal bevochten. En dat was in de periode dat hij opgroeide. Hij kreeg dat allemaal mee.
Ja, dat was een voorbeeld. Misschien moeten we dat even noemen. Dat ezelsproces waarbij Gerard Reven de katholieken tot in hun ziel probeerde te raken.
Ja.
En ook raakte.
En uiteindelijk is door de rechter gezegd, dit mag, dit moet kunnen.
Ja.
En dat vond hij geweldig. En hij zag dus, hij vond dat de islam een bedreiging was voor die vrije westerse waarden. Die in de jaren 60 en 70 waren bevochten.
Ja, ja, ja. Nou ben ik ook in de jaren 60 en 70 opgegroeid. Maar dat beledigen heb ik toch niet tot mijn favoriete bezigheid gemaakt.
Nee, nou, het was zijn favoriete bezigheid. Ja.
Maar waarom? Waarom doet iemand dat?
Ja, dat is natuurlijk ook wel weer de grote vraag, hè, die ik me heb gesteld in het boek. Hoe kan iemand aan de ene kant zo warm zijn, zo empathisch, zo enthousiasmerend, charismatisch, zulke goede, intense vriendschappen hebben.
Ja.
En aan de andere kant mensen zo ontzettend hard proberen te raken. Nou, dat is daarom ben ik die biografie eigenlijk gaan schrijven. En dan wat ik heb gedaan, is ik heb allerlei verschillende elementen van ja, zijn persoonlijkheid. De manier, hè, de persoonlijkheid wordt altijd opgebouwd uit heel veel verschillende elementen. Ja. Hoe wordt iemand zoals hij wordt? Nou, daar ga je allemaal naar kijken en dat ga je met elkaar in verband proberen te brengen. En dan, ja, kijk, je gaat bijvoorbeeld kijken naar zijn afkomst. Generaties boven hem, bijvoorbeeld, wat heel interessant is. Er waren ontzettend veel...
Bij de overgrootouders kom je dan heel op veel, de beroemde schilderfitsen.
Ja, heel veel depressies zitten in die familie, ja. Suïcides.
Een rijke familie uit Wassenaar, zijn gezin.
Ja, ja, zeker, welgesteld.
Ja.
Je gaat naar, inderdaad naar die afkomst kijken. Ook, je gaat ook kijken inderdaad naar die beroemde voorvaderen die hij heeft. Hè? Niet iedereen is, heeft een... groot achteroom, als ik het goed zeg, die de beroemdste schilder ter wereld is. Ja. Of een andere overgrootvader die Floor Wieboud heet. Ja. Of een oom die een geliquideerde verzetsheld is. Wat doet dat met je? Dat ja. is ook. En, ja. en je gaat kijken naar belangrijke gebeurtenissen in iemands leven.
Nou wist je dat allemaal nog niet toen je eraan begon, nee. neem ik aan. Waarom ben je begonnen? Ja, het staat ergens, leg je het uit. Je vriendin of je vrouw die zegt op een gegeven moment... is er al een biografie van Theo?
Ja, zo kwam ik op het idee. Ja. Ja, zij kwam op het idee. Ja. Dus,
jij, zocht toen, jij wilde een biografie schrijven en je zocht iemand. En toen bleek Theo van Gogh nog vrij te zijn.
Nou, nee, het was... Kijk, ik heb hiervoor een familiegeschiedenis geschreven van de familie D'Oliveira. En dat was mijn proefschrift.
Ja.
Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En dat waren natuurlijk eigenlijk een aantal biografische portretten. En toen dacht ik wel van, nou, ik zou nog wel eens een keer een echte biografie willen schrijven. En wij waren op vakantie 10 jaar geleden in Kaapverdië. En dan, je weet al, dan heb je een avond een glaasje rum mee aan het drinken. En dan ga je een beetje filosoferen samen van, hey, wat willen we nou, wat zouden we willen doen met werken de komende tijd?
Ja.
Nou, ik moest eerst dat proefschrift nog afschrijven. Dus er was helemaal nog niets concreets aan de orde, maar ik zei van, nou, ik zou nog wel eens echt een biografie willen schrijven. En waarschijnlijk hadden we die vakantie al over Theo van Gogh gehad en ik ben altijd wel gefascineerd geweest door hem.
Ja?
Dus toen zei zij van, hey, is er nog geen biografie van Theo van Gogh? Nou, en toen ging ik dus op mijn telefoon kijken en toen zag ik die post van die jongen van 17.
Ja.
Dus,
en toen waarom dacht was ik, je altijd idee. Al gefascineerd door hem?
Nou, ik ken hem natuurlijk gewoon van televisie, hè. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, jaren 90 en... Ik weet wel dat het gewoon altijd spannend was als je op tv Van Gogh zag. Het was, je wist nooit wat er kon gaan gebeuren. Ja. Er staat mij zo'n beeld bij dat ik hem in een tv-show die hij maakte, De Hunkering, een anti-dating show, een soort van absurdistische show, zag ik hem op een balustrade staan. Dan was hij verkleed als zo'n ja, Wassenaarse kakmadam met een parelketting om en een plooirok aan. En dan zat hij een totaal morbide liedje zat hij te zingen. Nou, ik dacht, wat is dit? En daarna ben ik dus ook ja, zijn films gaan kijken. Of ik kan me herinneren dat ik naar een Interview, die film, ben geweest in de bioscoop. Dat
ja,
ik goed
ook.
Vond.
Ja.
En tegelijkertijd die interviews van hem, die vond ik echt geweldig.
Die
tv-interviews. En ik kwam vaak dan 's avonds thuis en dan ging je nog even zappen. En dan weet ik wel dat als je dan in zo'n tv-interview van hem viel, dan bleef ik gewoon gebiologeerd kijken. Je kon niet wegzeppen. Je wilde altijd weten van, hè, hoe gaat dit gesprek voort? Want ja, dat waren echt hele goede gesprekken, vond ik.
Ja.
Dus dat vond ik heel mooi aan hem. Maar tegelijkertijd las ik dus die columns in de metro. En ik dacht, hoe kan dit samengaan? Dus dat was wat mij intrigeerde.
Ja.
Ja. En toen mijn vriendin inderdaad zei van, hé, dat is nog geen biografie van Theo van Gogh. En toen werd wel dat, toen dacht ik van, hé, dat is wel een ontzettend goed idee.
Ja. Het is ook wel een spannend figuur.
Ja, en ik vond het uitdagend spannend. Ik wist van, het gaat vast geen makkelijke klusje worden. Er is ook zo ontzettend veel materiaal natuurlijk van hem. Hij heeft zo ontzettend veel gedaan. Maar ja, dat leek me wel de uitdaging. Dus ik kreeg er wel meteen energie van.
Ja. Was het een moeilijke klus? Het is een tijdrovende klus.
Tuurlijk, het heeft heel lang geduurd. Het was nog veel meer werk dan ik had verwacht van tevoren. Het is ook omdat hij is natuurlijk maar 47 geworden. En we zijn nu bijna 20 jaar verder. Maar al die mensen om hem heen, al zijn vrienden en zijn vijanden... Ja, de meeste kun je nog gewoon spreken.
Ja.
En hij was een enorme briefschrijver.
Ja. Waanzinnig. Dat ja, was
dus dat wist ik wel een beetje van tevoren, maar ook niet zo als je... Kijk, het is natuurlijk wel mooi, een briefschrijver. Ik zijn overgrote vader en zijn broer, die hebben natuurlijk ook fantastische brieven geschreven. Ja. Maar dat zit dus blijkbaar wel in de familie.
Je bedoelt want, Vincent van Gogh de schilder en Theo van Gogh zijn broer en die Vincent altijd gesteund heeft bij het maken van
precies,
de schilderij.
Precies, precies. Ja. Ja, ja, ja. Wereldberoemde correspondentie ook.
Ja.
En die brieven van Theo, die vond ik ook echt, dat vond ik heel verrassend. Er komen echt alle spectra van zijn persoonlijkheid komen daarin in voor. Ja. Maar het mooie was natuurlijk dat ik de mensen die om hem heen en de mensen met wie hij ruzie gemaakt heeft, die kon ik allemaal opzoeken.
Ja.
En dan kon ik vragen van, hey, mag ik u interviewen over Theo van Gogh? En heeft u misschien nog materiaal?
Ja.
Nou, en vaak mensen die ruzie met hem hadden gemaakt, die hadden niet meteen heel veel zin om met mij te gaan praten. Want ja, dan ga je dat allemaal weer herbeleven. En hij had een enorme impact, maakte dat. Hè? Zeker als hij echt je achterna ging, kon hij je echt achtervolgen. Ja. Kon hij echt de hele hetzes ontketenen.
Ja.
Dus met name zijn vijanden hadden niet heel veel zin meteen om met mij te gaan praten. Maar ja, als het dan wel lukte, dan bleken ze ook nog vaak weer materiaal te hebben. En dan kwamen ze met een stapeltje brieven. Maar dan ook zijn vriendinnen. Hè, heeft met een aantal vriendinnen die ik ook helemaal niet kende van tevoren. Daar heeft hij echt hele uitgebreide correspondenties onderhouden. Waarin hij zichzelf ook gedeeltelijk wel blootgeeft.
Ja.
Dus, ja.
Nou, laten we in zo'n correspondentie en ook ruzie en ook vriendschap. Alles zit erin wat nader bekijken als voorbeeld. En dan neem ik Connie Palme. Connie Palme, daar kwam hij mee in contact volgens mij na de dood van Ischa Meijer. Ischa Meijer die qua televisieinterviews wat mij betreft wel een beetje op Theo van Gogh lijkt. In de zin van, ik was een enorme fan van Ischa Meijer. Je zit te knikken.
Ja, ik vind toch wel het enige verschil. Ik had toch het idee dat Ischa ook wel vaker mensen wel een beetje probeerde te pakken. He, dat hij dat toch een beetje daar soms ook wel op uit was. Maar ik bedoel, het waren fantastische interviewen.
Ja, maar Theo niet dan?
Nee, dat is het. Zijn programma heette dus ook Een Prettig Gesprek. En dat was het dus ook vaak. Ja. Hij legde wel prikkelende dilemma's voor.
Ja.
He, en hij probeerde wel, hij ging wel dieper graven. Maar hij liet de gast wel helemaal in zijn waarde, liet de gast floreren.
Ja. Zo lullig als die kon zijn in zijn columns en zo hard als die kon schelden, dat zette hij dan even stop.
Ja. Ja, heel bijzonder.
En iedereen wilde ook, tenminste.
Ze kwamen allemaal,
tot Nederland. Ja, ja.
En als op een gegeven moment was wel bekend ook dat het zo. Maar het waren niet onkritische interviews hoor.
Nee.
Dat ook weer niet.
Nee. Nee.
Maar iedereen wilde wel graag bij hem op bezoek komen. En een uur interview is natuurlijk ook goed. En vaak politici kwamen natuurlijk ook. Nou, die konden wel hun verhaal doen.
Ja, ja. Ja. Ja, misschien is ook een verschil, zit ik nu te denken terwijl we zo praten. Ischa Meijer was zelf ook altijd wel erg feestelijk aanwezig in zijn interviews. In de zin van, hij had het gevoel dat het ook een beetje ter meerdere eer en glorie van Ischa was wat er gebeurde. En dat bij Theo van Gogh was dat veel minder,
ja,
denk ik.
Ja, denk ik ook wel, ja.
Maar goed, Connie Palme, die was diepe rouw na de dood van Ischa. Komt in contact met Theo. Ik ben eigenlijk vergeten, hoe weet jij dat nog zo uit je hoofd?
Ja, zij speelde een. Er was een tv-serie die Theo maakte. En daar figureerde zij in.
Okay.
Zij werd meegenomen door Olga Zuiderhoek die in die serie speelde.
Oh, ja, ja. Maar ja, zo kon het gaan. Als Theo je interessant vond, dan sprong je op je als het ware. Dan schrijft hij in één maand 17 brieven aan Connie Palme. Dat is elke twee dagen één. En dat waren geen kattenbelletjes. Hè. Dat waren lange brieven. Die heb je ook allemaal gelezen. Gaandeweg, dus dat begint enorm liefdevol, enorm empathisch. Theo blijkt een van de voor Connie Palme op dat moment eigenlijk nieuwe vrienden te zijn die haar toch heel erg kan helpen. Voor de rest wordt ze heel erg gesteund door oude vrienden natuurlijk.
Ja, dat was echt een kwaliteit van hem. Hij kon zich echt heel erg om je ontfermen.
Ja.
En zeker ook mensen, vaak vrouwen ook, die dat op die moeilijke periode zaten, die kon hij ontzettend lief voor zijn. En kon hij zich echt, nou ja, kon hij echt troostend zijn.
Ja.
En, dat schrijft in Connie Palme ook in een van die brieven. Want ze had een hele groep van vrienden om haar heen.
Ja.
Maar Theo was op een gegeven moment degene op wie ze alles richtte. En dat is natuurlijk heel veelzeggend.
Ja, bijzonder ook. En dan gebeurt het. Dan is Connie op een gegeven moment kritisch, psychologisch kritisch over Theo. In de zin van, waarom doe je dat toch allemaal, dat gekwets in die columns van je.
Nou, soms denk ik dat je erop uit bent om vermoord te worden, schrijft ze ook.
Kijk, ja. En het gekke is, dat mag dan niet van Theo. Dan wordt hij dat raakt hem, dan komt ze zo dichtbij, misschien omdat ze gelijk heeft. En dan gebeurt, dan gaat hij gewoon, dan wordt hij lullig. Dan gaat hij dan de les lezen, zeggen dat een slechte schrijfster is. Weg met de vriendschap.
Ja, lullig vind ik nog een understatement, laat het zo zeggen.
Ja, want?
Nou, hij schrijft een snoeiharde brief, waarin hij gewoon allemaal stoten onder de gordel geeft. Alles wat hij weet en wat hij vindt, gaat hij dan in die brief verwerken. Het is echt. Connie zei tegen mij, want ik werd er helemaal koud van toen ik, ik dit las.
Ja, ja. Einde vriendschap.
Ja.
Op naar de volgende. Want hij leefde twee levens tegelijk, zo'n beetje.
Nou, twee. Ik denk nog wel meer.
Ja, ja.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Hij sliep maar 4-5 uur per nacht. Hij heeft zo ontzettend veel verschillende terreinen ook actief. He, films maken, columns schrijven, interviews doen, tv-shows maken. En dan tegelijkertijd een enorm netwerk onderhouden. Dat vind ik ook zo bijzonder.
Ja.
Ik heb zelf misschien een handjevol mensen die ik dagelijks op de hoogte stel van dingen die ik doe. Maar hij had dus wel 30, 40 mensen die dagelijks belde of mee schreef. Dat is echt. Ja, hij was ontzettend loyaal in zijn vriendschappen ook. Maar dat je daar de tijd voor hebt, ik vind het ongelooflijk. Maar hij wilde dus altijd gaan. Dat is dus ook, altijd moest hij bezig zijn. Dus hij is een heel gejaagd bestaan was het.
Ja.
En ik denk dat hij bang was voor de verveling, voor de stilstand. Ja.
Daar moet ik even over nadenken.
Hij wilde niet stilstaan, hij moest altijd. Hij wilde altijd meteen naar de set. Daarom is denk ik, dat is ook een verklaring voor waarom veel van die films van hem nou niet bepaald meesterwerken zijn geworden. Omdat die scripts die waren nog helemaal niet doordacht. Die waren nog helemaal niet af. Ja, maar dat is wel een leuk idee. Maar dat moet je helemaal goed doordenken. En dat heeft tijd nodig. Maar die tijd die gaf hij het niet. Hij wilde door. Hij wilde naar de set. Ja. Daar kon hij, dat vond hij mooi. Daar was hij het liefste. Daar was, dat was zijn. Ja, daar was hij, voelde hij zich senang. Daar was zijn kleine wereld die hij dan kon controleren natuurlijk. Ja.
Ja, ja, hij knoeide met zijn talent, zou je kunnen zeggen.
Nou, niet met zijn tv-interviews heeft hij niet geknoeid. Dat heeft hij heel fantastisch gedaan.
We gaan naar een tv-interview. Dat was niet een prettig gesprek, geloof ik dit, maar hoe heette het later?
Gochzondag.
Gochzondag. Ja. Met iemand die ook doodgeschoten is. Een goede vriend van Theo van Gogh, Pim Fortuyn.
Ja. Ben je kort gekomen vroeger?
Nou, ik denk dat frustratie de motor is van creativiteit.
Ben je gewoon een verloren politiek talent?
Zo zou ik me niet willen definiëren. Ik zou dat een te smalle duiding van mijn persoonlijkheid vinden.
Heb je het wel getroffen met jezelf?
Dat vraag je op een moeilijk moment, omdat ik dat op het ogenblik niet vind.
Aha.
Maar.
Waarom?
Omdat ik ongelukkig ben.
En waarom ben je ongelukkig?
Ik zou graag in een groep mensen werken, graag in een groep mensen leven. En ik werk alleen en ik leef alleen. En dat valt me zwaar.
Pim Fortuyn, hier zie je ook in dit fragment, daar heb je ook al eerder op gewezen, dat empathisch vermogen. Het lijkt geen toeval dat hij dan zo'n vraag stelt op dat moment. Hè?
Dat is een bepaald instinct dat hij dan heeft.
Ja.
Maar heb je het wel getroffen met jezelf? Hij voelt dan, denk ik, aan of hij ruikt het. Dat op dat moment niet zo is.
Ja, ja. En de kracht van Fortuyn is dat hij dat ook gewoon durft te zeggen.
Ja, dat vond Theo dus, dat waardeerde hij heel erg.
Ja, voor een politicus het uitzonderlijk.
Nou, precies. En hij was een groot fan van de goddelijke kale, zoals hij Fortuyn noemde. Hij heeft hem meerdere keren geïnterviewd. Was het ook niet in alles met hem eens, hoor, qua politiek. Dus bijna alles. Maar Fortuyn die stelde bijvoorbeeld echt quota voor vluchtelingen. En er is dan ook zo'n interview. En dan zegt Theo, maar hè, als er nou nu een hongersnood uitbreekt in Soedan, en we hebben dat quotum al bereikt, zegt u dan, crepeert u maar in uw eigen negorij? En dan zegt Fortuyn, dat is daar dan wel het gevolg van, ja. Nou, dat vindt dus. Theo is het misschien daar niet helemaal mee eens met dat standpunt. Maar hij is het wel. Hij vindt het geweldig dat Fortuyn er niet omheen draait. Zoals veel andere politici in die tijd. Die dan misschien met een wollig antwoord zouden komen.
Ja.
Fortuyn zegt dan heel duidelijk eerlijk wat het gevolg dan zou zijn.
Wat ze deelden was de angst voor de islam.
Ja.
We gaan ten onder. Ja. Derde kolonne in ons land en die wordt maar groter. Vijfde kolonne, is dat de uitdrukking? Ja. Vijfde kolonne in elk geval. We moeten daar bang voor zijn. En Theo was echt zo bang. Die dacht echt dat het land overgenomen zou worden door de moslims.
Ja.
De geitenneukers, zoals hij ze dan noemde.
Ja.
Een beetje een Nou, hoe zou ik het zeggen? Waarom is die angst, laat ik het in een vraag gieten? Want dat verbazen we wel een beetje. Kijk, dat je daar veel kritiek op hebt, snap ik. Of dat je, waar we het in het begin over hadden, dat je geen cartoon van de profeet mag maken, maar wel een cartoon van Jezus die ongeveer hetzelfde is en dan een hele andere reactie uitlokt. Dat is een gevoelig punt. Theo ventte dat dan uit dat hij vond dat clitorisbesnijding in het ziekenfondspakket moest komen. Hè. Die maakte er weer op zijn manier een hele bonte show van. Maar goed, daar raakt hij wel.
Nou, dat is precies dat wat je net zegt. Kijk, in het begin jaren 90 komt Bolkestein op.
Ja.
Die is eigenlijk de eerste die dat zegt in de politiek. Daarvoor
wij zijn beter. Onze waarden zijn eigenlijk beter.
Ja, die is tegen het cultuurrelativisme.
Ja.
En Theo stelt zich daar vierkant achter. Alleen dat doet hij wel op zijn manier. Dus door bijvoorbeeld inderdaad zo'n uitspraak over... om te zeggen van ja, de clitorisbesnijdenis zou in het ziekenfondspakket moeten. Want dat is dan eenmaal het gevolg als je zegt dat elke cultuur en elke religie gelijk is.
Ja.
Dus hij doet dat dan op een hele grove manier, een hele ontsmakelijke manier... maar hij is eigenlijk, dan zou je kunnen zeggen, een soort van popularisator van het rechtspopulisme dat dan opkomt.
Ja, ja, ja. Ja, hij zou zich bij Geert Wilders denk ik ook...
Weet ik niet. Dat zou kunnen.
Ja. Twijfel je eraan?
Ja, ik weet niet wat hij nu zou... Ik denk dat ik... Ja, er zijn een aantal dingen... Het vragen ze natuurlijk de laatste tijd wel vaker van wat zou Theo nu doen?
Ja.
Maar ik denk dat hij een podcast zou hebben, dagelijks. Dat hij heel veel luisteraars zou hebben.
Ja.
Ik denk ook dat hij heel goed zou zijn, dat hij een soort van koning van Twitter, van X zou zijn. Het was natuurlijk had heel erg taalgevoel, kon virtueus mensen in een paar zinnen natuurlijk ook afkraken, neerzetten.
Ja.
Dat hij zou totaal geen blad voor de mond nemen, nog steeds niet. Hij zou nog steeds keihard schoppen tegen het establishment. Dat denk ik, dat kun je allemaal wel stellen. Hij zou niet milder geworden zijn. Nee. Want dat is namelijk gedurende zijn hele leven is hij hetzelfde wat dat betreft gebleven.
Ja. Ja.
Maar of hij aanhanger van Wilders was, ik weet het niet.
Nee.
Ik weet wel dat... Ik heb Martin Bosma geïnterviewd.
Ja, Martin Bosma, de huidige Kamervoorzitter, PVV'er. Ja.
Die woonde in de buurt van de moord, om de hoek eigenlijk, van waar het gebeurd is.
Ja, die was toen journalist.
Was ook wel een beetje aan het denken van... Hey, moet ik misschien iets een carrière-switch gaan beginnen in die periode? Maar hij werd wakker 's ochtends. Hij hoort vuurwerk, dacht hij. Een half uurtje later gaat hij de deur uit voor een halfje bruin, zoals hij het mij vertelde. En toen zag hij wat er was gebeurd. En toen dacht hij bij zichzelf, nu moet ik wel. En toen heeft hij zich bij Wilders aangesloten.
Ja, zo heeft die moord nog veel gevolgen gehad.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat daardoor ook dus de PVV is altijd sindsdien een stabiele factor in de politiek geworden.
Ja.
En 20 jaar later zelfs de grootste partij van het land.
Ja, ja. Ik ga weer even terug naar Theo van Gogh en naar zijn raadselachtige charisma. In het stuk wat in de Groene staat komt ook de ruzie met Fatima Elatik, spreek ik dat goed uit eigenlijk, voor. Stadsdeelraadvoorzitter zat ook in de gemeenteraad van Amsterdam, of niet?
Toen was ze gemeenteraadslid.
Nou, in elk geval, daar heeft hij ook de pik op de een of andere manier. Dat gaat 2-3 jaar lang in columns en op alle mogelijke manieren gaat hij tekeer. Fatima, die reageert eigenlijk nauwelijks. Maar dat vindt Theo duidelijk jammer, maar het weerhoudt hem niet. En dan gebeurt er iets geks. Wat bijna onbegrijpelijk is. Theo is op de achtergrond, doet hij de regie van een discussieprogramma, weet ik het, op de Nederlandse Omroep. En dan gaat hij na afloop aan de bar, treft hij Fatima Elatik, die gast was in dat programma. En dan schrijf jij, Elatik keek hem diep aan. Was het de eerste keer dat ze elkaar in levende lijven...
Nou, ze hebben elkaar één keer bij het Zwarte Schaap gezien. Toen was ze een van de criticasters.
Ja.
Dat was de enige keer dat ze elkaar daarvoor gezien hadden. En daarna, een paar maanden later... Toen is Van Gogh echt met... Nou ja, je zou het een hetze kunnen noemen.
Ja.
In ieder geval een campagne begonnen tegen haar. En heeft hij er op alle mogelijke manieren achterna gezeten. In columns, in brieven, in advertenties die hij in de krant plaatste. Ja.
Elatik keek hem diep aan, daar aan de bar. Hier zat de man die haar 3 jaar lang stelselmatig had bespot en beschimd. En toen gebeurde het. plotseling besefte ze dat diezelfde man werkelijk geïnteresseerd was in haar. Van alle journalisten die ik de afgelopen jaren had gesproken, was hij de enige die me echt zag, zegt ze, bijna 20 jaar later. Dat is een klein wonder, daar snap ik eigenlijk niks van wat daar gebeurt.
Ja, nou ja, ze heeft het me wel echt zo verteld.
Ja, ze meent het ook.
Ja, en het is ook, ik heb het vaker gehoord dus, hè, van mensen die met hem 10 minuten spraken, vrouwen vaak, die zeiden van, nou, ik had na die 10 minuten het idee dat van alle mensen op de wereld, dat Theo van Gogh mij het beste begreep. En zij kijken ook elkaar in de ogen en er gebeurt iets. En ze zegt van, het lijkt alsof of die jaren daarvoor, alsof die allemaal teniet werden gedaan. En ze zagen elkaar en ze spraken af om nog een keer, om een keer koffie te gaan drinken. Ja, ik vond het ook heel, heel verrassend.
Ja. Ja, en dat koffiedrinken is er helaas...
Is er niet meer van gekomen.
Is er niet meer van gekomen. Maar dat is dus een soort wonderlijke kwaliteit die hij had. Ja, empathie heet dat dan, geloof ja. ik.
Daar had hij behoorlijk wat van.
Ja, ja, ja. Ken jij Theo van Gogh? Snap jij hem?
Wat is kennen? Dit is natuurlijk altijd het doel om je hoofdpersoon, als biograaf, om je hoofdpersoon zo goed mogelijk te doorgronden. En ik denk ook wel dat ik iets dichterbij ben gekomen. Ik heb natuurlijk 150 mensen gesproken die allemaal van Gogh op een bepaalde manier hebben gekend. Voor mij waren de meest interessante gesprekken natuurlijk met mensen die zowel bevriend zijn geweest als een veten met hem hebben gehad.
Maar ik bedoel ook, als mens, heb jij het gevoel, ik snap hem?
Nou, ik snap hem, dat is natuurlijk... Hij blijft raadselachtig, ik bedoel. Maar ik heb wel het idee dat ik ergens dichterbij ben gekomen. En nou ja, heb je het motto gelezen uit mijn boek?
Zeker. Ik wil je zelfs vragen om dat, maar dat doe je uit je hoofd, geloof ik. Zeg het eens, dat motto.
Men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd, bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact.
Ja, beste luisteraar, als u wil vermijden om dat dikke boek te lezen, dan kunt u ook dit motto tot u nemen. Daar zit het eigenlijk allemaal in, hè?
Zit het wel een beetje in. Ja, ik denk dat het heel goed toepasbaar is op hem.
Maar waar heb je dat gevonden eigenlijk, dat motto?
Ik kwam het ergens tegen. Ik had het boek niet gelezen, hoor. Ik heb het boek daarna wel gelezen. Dr. Glas van Hjalmar Söderberg.
Ja.
Mooi boek, maar het motto vind ik nog sterker dan het boek.
Ja, oké. Okay. Maar wat de essentie is van alle empathie en schildkanonades is contact.
Nou, denk ik, die voortkomt uit eenzaamheid.
Behoefte aan contact.
En dat kan dus zijn vriendschappelijk contact. Hè? Dat was meteen heel intens.
Ja.
Maar ja, ruzie is ook een hele intense vorm van contact. Hij was altijd op zoek naar reactie.
Ja. Ja. En waarom was hij eenzaam? Jongen, hij zegt zelf dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad.
Nou, dat heeft hij inderdaad heel lang gezegd. Maar hij heeft later dat ook wel enigszins genuanceerd.
Oké. Okay.
Daar ben ik ook wel dieper op ingegaan in mijn boek, op de jeugd.
Ja, ja. Ja, daar zit natuurlijk dat bizarre verhaal in, dat hij zegt dat hij seks gehad zou hebben met zijn moeder.
Ja.
Wat een diepe indruk op hem gemaakt heeft. Waarvan zijn moeder zegt, dat is onzin, dat verhaal.
Ja.
En waarvan jij zegt, ja, dat weet ik niet, ik ben er niet bij geweest.
Nee, dat precies. Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal en ik wist het van tevoren niet. Maar hij heeft het aan heel veel mensen, met heel veel mensen daarover gehad. Tenminste, vaak op een beetje quasi grappende manier. Hè? Van, nou, je moet ook eens met je moeder naar bed, kan ik je aanraden.
Ja.
Nou, mensen wisten ook niet wat ze daarmee aan moesten. Maar ik heb een aantal correspondenties ook gevonden van Theo, waarin hij er wel dieper op inging. Hm.
Maar is dat het waar je net op doelt, dat hij niet zo'n gelukkige jeugd heeft gehad?
Er zijn meerdere aspecten. Er was ook heel veel ruzie thuis.
Oh, ja. Tussen zijn vader en moeder.
Ja, ik kan me voorstellen dat het ook impact heeft.
Ja.
En over dat verhaal dan van die moeder, met zijn moeder. Er speelt ook nog wel dat zijn moeder verhoudingen had met vrienden van hem vroeger. Tenminste, dat is een verhaal en dat wordt wel door ook wel die vrienden wel bevestigd.
Ja, en ook een beetje.
En ook een beetje door zijn moeder. Dus dat was een hele andere tijd, jaren 70. En dat gebeurde dat soort dingen misschien ook vaker. Maar ja, als dat in zo'n vormende periode, als dat natuurlijk gebeurt, kan ik me ook voorstellen dat het enorme invloed heeft op je leven. Zeker als je een jaar of 17, 18 bent. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat verhaal, dat hij dat weer omgevormd heeft in zijn hoofd. Hè? Dat hij dus niet meer een passieve omstander is. Hè?
Ja.
Maar dat hij het zo heeft omgevormd dat hij dus een actor wordt.
Ja, dat is
en dat hij dan degene is die zijn moeder tot het taboe der taboes zou hebben, gebracht om dat te doorbreken. En dat, hij heeft het in ieder geval. Ja, het is ik suggereer het en ik kan het verder. Het zou kunnen dat het zo gebeurt. Het is wel vaker zo dat die verhalen die hij hoorde, dat hij die omvormde, dat hij zichzelf daar een rol in gaf. Dat zie je veel vaker met andere voorbeelden.
Ja.
Het was niet iemand die fabuleerde, zoals Boudewijn Buurt bijvoorbeeld. Het was wel iemand die deed aan verdichting en verhalen omvormde. Dus ja,
dat is een mooi verschil. Kunnen.
Maar het was iets wat wel in zijn hele leven echt een belangrijke rol heeft gespeeld. En waar hij zelf ook voortdurend op terugkwam. En ook als hij ging nadenken en reflecteren op zijn eigen leven, op zijn eigen problemen, bindingsangst bijvoorbeeld, dan kwam hij daar wel echt op dat verhaal. Ja. Dus daarom vond ik het wel heel erg van belang om daar ook in de biografie aandacht aan te wijden. Ik heb er dus ook met zijn moeder over moeten spreken. En daar keek ik niet naar uit, mag je gerust weten. En zijn moeder heeft helemaal fantastisch meegewerkt, ook aan het boek. Heel veel aan te danken, veel waardering voor. En ze heeft me ook helemaal vrijgelaten om alles op te schrijven. Dus dat vind ik echt fantastisch. Oh. Maar ik vond dat ik het wel moest opschrijven. Ja.
Maar toch weer die eenzaamheid, hè? Ik bedoel, ja, iedereen is eenzaam uiteindelijk. Maar in de zin, nee, niet eenzaam. Iedereen is alleen uiteindelijk. Je zit alleen in je lijf. Je zit alleen opgesloten in deze wereld. Als iemand in staat was om die eenzaamheid te doorbreken met empathie ofwel met ruzie, was het wel Theo van Gogh. Waarom was die put, was dat gevoel nooit te dempen? Waarom was het nooit genoeg?
Ja, hij voelde dus een leegte. Ik denk dat er ook sprake was van. Hij had ook wel een aanleg tot depressie. Ja, dat, de motregen, zoals hij het zelf noemde, daar was hij heel erg bang voor. Hij heeft therapeuten gehad, daarover gesproken. Het is een bepaalde aanleg. Er zijn sprake van afwijzingen, hè? Ook dus inderdaad van de film Academie. Ook van ook bepaalde belangrijke vriendinnen.
Ja.
Er zijn allerlei elementen. En het is natuurlijk heel moeilijk om één op één zomaar even psychologiserend daar een oorzaak van aan te wijzen. En dat doe ik ook niet. Ik ben geen psycholoog, maar ik ga al die verschillende elementen en factoren ga ik langs. En zodat er uiteindelijk wel verbanden ontstaan. Maar ik hoop dan dat de lezer dat zelf. Dus ik zou het eigenlijk die vraag aan jou willen stellen, want je hebt het boek gelezen.
Ja, dus zoals bij veel dingen. Hoe meer je ervan te weten komt, hoe groter de contradictie
wordt. Precies, je kan het niet zo één op één zeggen natuurlijk.
Nee. Het wordt steeds intrigerender. Die vraag wordt steeds dringender eigenlijk, naarmate je meer weet. En aan het eind dan moet je dat realiseren dat je met dat raadsel verder moet leven. Maar ja, ken een ander, ken jezelf. Dat is natuurlijk een raadsel waar we allemaal mee moeten leven.
Ja, en ik hoop dat ook als bij het lezen van zo'n biografie. Ik heb altijd als ik een biografie lees of een film zie over een biografisch onderwerp, dat ik het dan ook weer ga relateren aan mijn eigen leven. Mm-hmm. Dus ik hoop dat dat met de lezer ook gebeurt.
Oké, je hebt nog twee dingen. Het ene was gisteravond was de boekpresentatie.
Klopt.
En er werd nog een brief voorgelezen die voor jou verrassend was. Vertel daar eens over. Ja.
Nou, een van de mensen die ik heb gesproken in mijn onderzoek, dat was Guus Luiters, schrijver. Hij heeft ook samen met Theo het scenario geschreven voor zijn film Loos. En Luiters had het jaar na de moord een stuk geschreven over Theo. En daarin kwam een passage voor waarin hij zei van, nou, ik heb ergens nog een stapeltje brieven, ongeopende brieven liggen van Theo uit New York, 1986.
Ongeopend.
Ongeopend. Dus ik las dat en ik dacht, ik belde Guus Luiters op en vragen van, zou ik u mogen interviewen voor de biografie? En trouwens, ik zie dat u nog in 2005 nog een stapeltje ongeopende brieven had liggen. Heeft u nog steeds? En Luiters zei, ja, die heb ik nog wel, ja. Weet je, ik kom anders wel bij je langs, neem ik ze wel mee. Zo, oké. Nou, toen kwam hij inderdaad langs. En Inderdaad, ja, ik heb ze dus hier liggen.
Je haalt een map tevoorschijn. Ja. Ja.
En het, ik kwam hier met dit stapeltje enveloppen. Okay. 14 stuks.
Ja.
Dus, en je ziet aan het stempel, zie je dus elke... zie je dus wanneer ze geschreven zijn. 9 mei 1986.
Oh, ja.
8 mei 1986. 14. Elke dag had hij een brief geschreven aan Luiters. Ja, een bizar handschrift.
Ja.
Nou, Luiters die kon het dus bijna niet lezen. Omdat hij haalt bijna elk woord door.
Okay.
Dus is er toen niet aan begonnen om ze open te maken. En later dus blijkbaar ook niet. Dus we hebben toen samen... één brief opengemaakt. En toen zei Luiters tegen mij, ik laat die brieven wel hier. Maak jij ze maar rustig open op je eigen tempo. Ik krijg ze wel een keer terug. Maar laten we één afspraak maken. Die onderste brief hier van dit stapeltje, die houden we dicht.
Waarom was dat?
Heel frustrerend natuurlijk. Ja, om mij te stangen, denk ik. En ik zit natuurlijk daarna met die brief tegen het licht te houden. Om te kijken van, hé, wat zou er nou in staan? Maar ja, ik dacht, andere mensen zeggen tegen mij, ja, je moet die brief gewoon openmaken. Alles voor het boek.
Ja.
Maar ja, ik vind dat dan toch, dat brengt ongeluk als ik dat doe. Maar ik heb het gisteravond op de boekpresentatie gevraagd aan Guus Luiters. Van, zou je die brief plechtig willen openen? Het staat ook een beetje voor alles wat we niet weten. Er is nog natuurlijk zoveel materiaal dat ik niet gezien heb. Ik heb 150 mensen geïnterviewd, maar ik had nog 100 mensen meer kunnen interviewen of 200. Ja. En die hebben ook alweer allemaal brieven.
Ja.
Dus je kan nooit alles in een biografie vervatten. Maar Guus Luiters heeft toen die brief geopend. En ik had hem gevraagd, kun je daar nou één zin uithalen? En die heeft hij op het eind van de boekpresentatie voorgelezen.
Welke zin was dat?
Even kijken, volgens mij is dit hem.
Je vouwt het briefje open, handgeschreven.
Ja. Vannacht bestijg ik mijn nieuwe geliefde in de Sid Vicious Suite van het Chelsea.
Punt.
En dat staat er gelukkig in. Dus ik was blij. Ik was natuurlijk bang dat daar de sleutel tot zijn persoonlijkheid zou liggen.
Ja, ja.
En dat ik die vraag van jou van net, van of ik dat raadsel, dat ik die had kunnen beantwoorden goed.
Ja.
En dat hier in die brief had gestaan. Maar dat stond er niet in.
Maar dat van die geliefde in New York, je bedoelt, dat wist je?
Ja, Pauline.
Oh ja, een grote liefde is dat ook.
Dat is een grote liefde geweest, ja, zeker. Een Canadese vrouw.
Goed, laten we eindigen met iets heel anders. Weer een fragment. Wacht even. Komt het daar.
Wij roeiden op zwart water omringd door riet van goud.
Herken je hem?
Ja, Kaag.
Ja. Van de CD Gloedvolle Momenten, Fromme kweelt van Gogh. Een heel melancholisch nummer, geschreven door Theo. Dat was die ook, een melancholicus.
Ja, en dit is in de jaren 80 geschreven. En dit is, ik geloof, in 2000 opgenomen door Bob Fromme heeft het gezongen. Maar dat is inderdaad een heel verstild, melancholisch liedje. En dat kwam ik tegen in helemaal het begin toen ik dingen ging verzamelen van Gogh. En toen dacht ik, wow, dit is nog weer een andere kant. Die kende ik ook nog niet.
Nou, laten we daarmee besluiten. Weer een kant van het raadsel van Gogh. En aan het eind van deze podcast zal ik het nummer helemaal laten horen. Jaap Cohen, dankjewel voor de mooie boek en voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Sluiproutes, omdat Nederland die export van schadelijke olie heeft verboden. Het gevolg is dat bijvoorbeeld bewoners van Accra de giftige dampen inademen. En verder, een reportage uit Polen, waar de nieuwe regering de democratie probeert te herstellen. En dat is nog niet zo makkelijk na 8 jaar PIS-regering. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd 10 weken De Groene voor €15, groene.nl. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat per mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Wout van Zalen en Kees van der Bos. We eindigen dadelijk niet met de muziek van Paul van Kemenade zoals altijd, maar met Fromme kweelt van Gogh. En tot volgende week.
zwart water omringd door riet van goud. Het was zo koud, het was zo stil, alsof de zon ons had bevroren. Alleen een meeuw die schreeuwde kil dat ons geluk voor altijd was verloren. Maar dat pas later het verdriet komt, waarom niemand van je houdt. Oh, dit moment te ondergaan, brood, nuchter, maar bewogen. Haast zou je denken dat alles al geregeld is hier op de kaart. Bediend op al je wenken, een antwoord bij de juiste vraag. De wind verstaan die ons hoe lang nog achterloos zou gedogen. De wind verstaan die ons hoe lang nog achterloos zou gedogen.